Goedemorgen. Kunnen jullie me allemaal goed verstaan? Dat is mooi. Ja, ik heb wel redelijk wat volume, dus ik hoop u blij te kunnen maken met een goed woord vandaag. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Harro Koning. Ik ben niet verwant aan de andere konings hier, maar wij koningen hebben natuurlijk een speciale band met elkaar. En we hebben hier samen allemaal een speciale band met elkaar. We zijn met z'n allen samen om Jezus Christus te verhogen. En om samen met elkaar ons geloof in hem te delen. En ik ben 21 jaar, ik studeer theologie in Leuven. Ik studeerde theologie in Leuven en ik hoop aankomend jaar theologie verder te studeren in Duitsland. Dus ik ben nog volop student en nog volop in het leerproces en het groeiproces. Dus ik hoop dat u ook een beetje geduld en vooral genade met mij heeft vandaag. Maar ik zou graag met jullie willen lezen uit 1 Petrus, het derde hoofdstuk. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie nog een klein verhaal vertellen over mij. Over een kleine versie van mij, een basisschoolversie van Harro. De basisschoolversie van Harro, een jaar of 8, 9, die vond eigenlijk één ding heel belangrijk. En dat is erbij horen. En misschien herkent u zelf deze impuls wel. En ik denk dat we allemaal deze impuls nog steeds wel hebben. Namelijk om erbij te horen. Maar op de basisschool is erbij horen is nog wat minder ingewikkeld. Dat komt vaak op hele simpele, hele straightforward dingen komt dat neer. Ik wilde graag erbij horen. Maar ik had één probleem. En dat ene probleem, dat was mijn moeder. En nu zult u denken, wat heb ik in vredesnaam te maken met de moeder van deze jongen? Nou, dan kan ik u geruststellen. Er is niets mis met mijn moeder, absoluut niet. Mijn moeder is een fantastische vrouw. Het gaat dan ook niet zozeer om mijn moeder als zodanig, maar iets wat mijn moeder voor mij deed in die tijd. Namelijk mijn kleren kopen. We hebben allemaal een leeftijd gehad dat kleren ons ofwel niet echt heel veel uitmaakten, of dat onze ouders gewoon zoiets hadden van, ja, dat willen wij lekker beslissen. Maar mijn moeder kocht in die tijd nog mijn kleren. Of dan ging ik mee en dan zat ik ergens naar iets te kijken, terwijl mijn moeder mijn kleren voor mij kocht. En mijn moeder die kocht kleren voor mij als mooie middenstand bij de V&D. En ik vind het erg jammer dat de V&D er niet meer is. Ik vind de V&D een geweldige winkel. Ik vind het echt heel jammer dat jullie daar allemaal online moesten kopen, waardoor de V&D er niet meer is. Ik heb mijn hele kindtijd alleen maar kleren gehad van de V&D. En dat waren fantastische kleren. Dat waren coole truien met nummers erop. Dat je net een of andere sportheld was. Of t-shirts met allemaal rijke, felle kleuren. Noem het maar op. Echt helemaal prachtig. Zij het niet dat ik ben opgegroeid in Oegstgeest. En Oegstgeest is eigenlijk een soort buitenwijk / gemeente van Leiden. Waarin hele goede middenstand in rust en vrede en toch midden in de Randstad kan leven. En dan zat ik ook nog op de Hofdijkschool. En de naam zegt het al een beetje, dat was een basisschool. Daar kwam werkelijk waar de crème de la crème kwam daar naar school toe. En zo zat ik met mijn V&D-kleren in een klas met, zeg maar, allemaal mensen die toch meer naar de Bijenkorf gingen, zeg maar. En dat was prima. Dat was prima. Maar dat veroorzaakte toch spanningen. Zeker voor een jongen die er graag bij wilde horen. En zo kwam ik op een dag naar school toe met een nieuwe trui. En het was een trui met allemaal felle kleuren, met van die banden, met van die kleuren. En het was een fantastisch mooie trui. En toen kwam ik op school en toen zei er een jongen, en een klas hoger, zei, in die trui zie je eruit als een clown. En ik hield niet echt van clowns. En ik wilde er ook liever niet als een clown uitzien. Dus die dag kwam ik terug bij mijn ouders en ik zei van, mam, ik heb een trui en men vindt die trui niet leuk. Mag ik alsjeblieft die trui nooit weer aandoen? En mijn ouders die waren dan ook weer zo. Die zeiden van, ja, we hebben die trui voor jou gekocht. Je gaat die trui aandoen ook. Dus dan ik de volgende dag weer naar school met die trui. Was het de volgende keer dat ik die trui aan had. En dan deed ik op het basisschoolplein deed ik maar mijn jas aan. Of dan hoopte ik maar dat niemand erop zou letten. Maar ik moest die kleren aandoen. En ik vond het helemaal niks. Want ik wilde er zo graag bij horen. En ik denk dat we dit allemaal herkennen. En ik denk dat de christenen in het Bijbelgedeelte wat wij vandaag met elkaar gaan lezen, dat die dit ook herkennen. En dan zou ik met jullie willen lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En dan zegt Petrus: overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. En om samen met elkaar goed naar dit gedeelte te kunnen kijken, zou ik wat meer de context van de brief 1 Petrus uit willen leggen. Want de christenen waar Petrus het tegen heeft in deze brief, die hebben het niet makkelijk. Die horen er namelijk ook niet bij. En zo zegt Petrus in het eerste hoofdstuk, het zesde vers, dat de christenen tot hun verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen te verduren hebben. Ze hebben het niet makkelijk. Vroeger wandelden ze naar de begeerte van mensen om hen heen die daar nog steeds naar wandelen. Maar nu, zo beschrijft Petrus in zijn brief, hebben ze Christus aangenomen, zijn ze door Christus veranderd, hebben ze een nieuwe levenswandel aangenomen, hebben ze een compleet nieuwe levensstijl. En die andere mensen om hen heen, die vinden dat niet leuk. En zo zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 11 en 12, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. U wordt zo raar aangekeken door andere mensen om u heen, omdat u opeens anders bent gaan lopen, omdat u niet meer wandelt zoals die mensen wandelen, omdat u uw ogen richt op andere dingen, omdat u niet meer meedoet aan al die dingen waar de niet-christenen in die gemeente, in die gemeenschappen wel aan meedoen. En die mensen in hun omgeving, te midden waarvan zij leven als christenen, die noemen hen zelfs misdadigers. Die noemen hen zelfs misdadigers. Petrus zegt, leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken door uw goede daden tot inzicht komen. Met andere woorden, deze mensen in deze gemeente die worden ronduit gehaat door andere mensen. Die worden gehaat. Er wordt tot hen gezegd, wat jullie doen, dat is het kwaad. Dat kan niet, dat accepteren wij niet. En ze worden uitgescholden, zo gaat Petrus verder. Ze worden voortdurend, worden ze kwaad gedaan. Zo staat er in 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Misschien dat mensen op straat wel naar hen geschreeuwd hebben en hebben gezegd van, joh, wat ben je nou voor een achterlijke christen? Waarom doe jij wat jij doet? Waarom ben jij hiermee bezig? Waarom leef jij niet langer zoals wij leven? En zo staat er in ons tekstgedeelte dat de christenen lijden omwille van de gerechtigheid. Omdat zij voor Jezus hebben gekozen. En omdat zij op basis van die keuze proberen goed te leven. Proberen niet langer te leven voor eigen impulsen, voor tijdelijk genot. Maar omdat zij zo van binnen veranderd zijn door zoiets groots, lijden ze. Lijden ze. En zo zegt Petrus letterlijk in het vierde hoofdstuk, het vierde vers. Zij, waarmee hij de ongelovige mensen bedoelt, vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. Met andere woorden, al die mensen om hen heen, kunnen het niet accepteren dat zij nu anders leven, kunnen het niet begrijpen, kunnen het niet vatten, vinden het niet normaal dat zij niet meer die dingen doen die ze vroeger wel deden en spreken daarom kwaad over hen. Zeg daarom van, dat zijn wel hele rare mensen, daar moeten we eigenlijk niks mee te maken hebben, dat zijn misdadigers zijn dat. Ja, Petrus gaat verder in het 14e vers van het 4e hoofdstuk, dat hij zegt dat ze gehoond worden omdat ze de naam van Christus dragen. Deze christenen die Petrus aanspreekt in zijn brief, die hebben het zeker niet makkelijk. En dat is ook de reden waarom Petrus op het moment dat hij zijn brief begint, eigenlijk de christenen in deze brief probeert te bemoedigen. En zo zegt hij in het 3e vers van het 1e hoofdstuk, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Met andere woorden, doordat Christus voor ons is opgestaan, doordat wij opnieuw geboren zijn, doordat wij niet meer een oud leven hebben, maar doordat wij een nieuw leven hebben in hem, leven wij in hoop. En deze hoop is nodig ook, want deze christenen hebben het niet makkelijk. En zo gaat hij verder. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Er wacht u een onvergankelijke, ongerepte erfenis. Petrus zegt hier eigenlijk, hou vol. Hou vol, ook al moeten jullie vandaag de dag, omdat jullie voor Christus hebben gekozen, nog zoveel lijden, hou vol. Want er wacht jullie een ongerepte erfenis, er wacht jullie een schat in de hemel, door de opstanding van Christus, die al dat tijdelijke leed goed zal maken, dat al dat tijdelijke leed in het juiste perspectief zal plaatsen. Dus hou vol. Geef niet toe aan de begeerte waarin jullie vroeger gewandeld hebben, zegt Petrus. Geef daar niet aan toe. Verval niet opnieuw in al die verlangens waar jullie vroeger mee bezig hebben gehouden. Christus heeft jullie aangeraakt tot heel iets anders. Paulus zegt ergens in een van zijn brieven, gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. En Petrus die weet hoe ze lijden. Petrus die ziet hoe ze lijden. Petrus die merkt hoe ze lijden. Juist omdat Petrus zo goed weet wat het is om te lijden omwille van de naam van Christus. Petrus weet juist zo goed hoe het is om in die strijd te zijn tussen leed aan de ene kant en toekomstige hoop aan de andere kant. Want we kennen allemaal hoe Petrus naast Jezus wandelde, hoe Petrus een belangrijke discipel, een belangrijke leerling was van Jezus, en hoe Petrus mee heeft gemaakt dat Jezus voor zijn aangezicht transformeerde tot wat hij eigenlijk is. Hij heeft de glorie van Jezus gezien. En toch moet hij hem later 3 keer ontkennen. Toch is wordt zijn Heer wordt opeens voor zijn aangezicht weggenomen, wordt gevangen genomen, wordt later door de Romeinen gekruisigd. Hij moet het allemaal aanzien. Hij weet er niks op. Zo staat er in Matteüs 26 vers 75. En hij ging naar buiten en hij huilde bitter. Vlak nadat hij Jezus 3 keer heeft ontkend. Petrus die weet precies hoe belangrijk het is dat wij niet toegeven aan dat lijden van vandaag. Dat wij niet weer terugvallen. Dat wij niet op het moment dat puntje bij paaltje komt, op het moment dat het zwaar wordt, op het moment dat Christus naam niet meer iets is wat we graag dragen, dat we dan niet opeens moeten zeggen van, nou, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar dat we mogen volharden, omdat Christus opgestaan is uit de dood. Omdat we in Christus, in zijn opstanding, zoals Petrus zegt, een levende hoop hebben. Een levende hoop. En zo gaat Petrus verder in het 8e vers van het 1e hoofdstuk. U hebt hem nooit gezien. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. U hebt Jezus lief terwijl er eigenlijk nog niks in uw situatie veranderd is. Terwijl u misschien helemaal niks ten goede merkt van het evangelie op dit moment. Want misschien hebben die gelovigen uit de brief van Petrus wordt tegen elkaar gezegd van, ah, dat is wel mooi allemaal. En dat evangelie, dat is ook wel wat. En ik heb ergens ook wel de veranderende kracht van God ook wel ervaren in mijn leven. Maar waarom moet ik dan nu zoveel lijden? Waarom is het nu zo zwaar? Waarom moet ik zo anders zijn dan al die andere mensen? Waarom kan ik niet het beste van beide hebben? Waarom moet ik dit allemaal doen? En Petrus die weet het. Petrus die begrijpt het en zegt, hou vol. Hou vol. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, zegt Petrus, ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. En ik geloof dat wij in Christus, dat wij een onuitsprekelijke hemelse, compleet anders dan wat op deze aarde geldt als vreugde, dat wij die vreugde hebben. En Petrus zegt hier tegen die christenen, ga naar die vreugde. En zoek naar die vreugde die alleen Jezus geven kan, die de wereld niet geven kan. Zoek naar die vreugde. Want, gaat Petrus verder, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Hou vol, christen, hou vol. Geef niet toe aan die begeerte, want u bent vrijgekocht niet met zilver of goud, niet met wat de wereld belangrijk vindt, maar met het kostbare bloed van Christus, zegt Petrus hier tegen die christenen. En zo komen we aan bij het tekstgedeelte van vandaag. En zo zegt Petrus, overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Wie zou u werkelijk kunnen raken, ook al wordt u van zoveel kanten belaagd? Ook al wordt u allerlei dingen verworpen, ook al scheldt men u uit, ook al vindt men u een misdadiger. Ook al ontvangt u hoon omdat u de naam van Christus draagt, wie zou u echt kwaad kunnen doen? Wie zou tot datgene kunnen komen wat echt belangrijk is? Zoals Paulus zegt, wie zou ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En zoals Jezus zegt in zijn evangelie, wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Ook al wordt u belaagd van zoveel kanten, ook al maakt u zoveel dingen mee, die kern, datgene waar het om gaat, die levende hoop die in u is, die kan niemand u afnemen, zegt Petrus. En hij gaat verder en zegt, als u dan zou moeten lijden omwille van de gerechtigheid, als u dan omdat u rechtvaardig wil wandelen, omdat u een veranderd man of vrouw bent door Christus, als u dan omwille van de gerechtigheid moet lijden, wees dan niet bang voor de mensen. Wees niet bang. Laat u door hen niet intimideren. En laat u niet in de verwarring brengen door hen. Laat hen niet in uw hoofd gaan zitten. Want zij kunnen helemaal niet bij u komen. Want u bent geborgen in de hand van Christus. En wat moet u dan doen? Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Zeg maar tegen Christus, u Heer, u bent de reden dat ik besta. U hebt mij gered en daarom kan ik elk leed wat op mij afkomt, kan ik dragen. Niet andere mensen die mij willen pakken, die mij uitschelden. Niet die zijn Heer over mijn leven, maar u. U bent de Heer over mijn leven. En gaat Petrus verder. Wanneer vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En letterlijk in het Grieks staat er zoiets als, wanneer iemand van u een verdediging verlangt voor een reden, de zin waarom u die hoop in u heeft, wees dan bereid om die verdediging te geven. Als iemand u vraagt, wat is de reden dat u dit doet? Waarom haal je toch zoiets raars in je hoofd? Wat is dat toch eigenlijk een dom iets wat jij aan het doen bent? Waarom wandel jij die christelijke wandel? Waarom ben jij niet zoals rationele mensen zijn? Wees dan altijd bereid om te antwoorden ten aanzien van de levende hoop die wij in ons hebben. Want wij hebben een levende hoop in ons. Een levende hoop. En daarom ook kan Petrus zeggen, Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Kom, zodat ze tot inzicht komen. En geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want door de opstanding van Jezus Christus leven wij in hoop. Omdat Christus voor ons opgestaan is. Omdat Hij de Heer is van ons leven. Niet al die mensen die ons naar het leven staan, die ons proberen te raken. Maar omdat Hij ons leven is. Omdat wij opnieuw geboren zijn in Hem. Hebben wij een levende hoop in ons. Een hoop die de wereld niet heeft. En deze boodschap is vandaag de dag voor ons nog net zo kraakhelder. Ook wij vandaag worden zoveel geconfronteerd met mensen die ons niet begrijpen. Mensen die ons niet willen begrijpen. Mensen die ons verachten omdat wij christen zijn. Mensen die ons niet langer aankijken. Mensen die ook van ons een verklaring vragen voor die levende hoop die in ons is. Die ook naar ons toe komen en zeggen, waarom wandel jij zo? Waarom doe jij toch zo gek? Waarom doe jij niet normaal zoals wij? Waarom hoor jij er niet bij? En waarom leef je een leven wat niet zo is zoals wij dat leven? Waarom, ik ben student en af en toe krijg ik wel eens de vraag, waarom zuip jij je niet helemaal kapot zoals wij dat doen? Of waarom, weet je, noem het maar op, waarom rijden wij niet zwart met de trein, hoop ik? Of waarom zitten wij elke zondag in de kerk? Waarom wandelen we een wandel van gerechtigheid? Waarom roddelen we niet over andere mensen? Waarom volgen we niet dat ideaal van zoveel mogelijk ik, zoveel mogelijk genot voor mij? Waarom doen jullie dat niet? Waarom zijn jullie misschien wel saai? Waarom leven jullie zo saai met elkaar? En ik ben mijzelf ook er heel goed van bewust dat ik in de ogen van de wereld ontzettend saai ben. Ik ben echt een ontzettend saai persoon. Het enige wat ik doe de hele week lang is een beetje lezen en een beetje praten met mensen. That's it. En op een zondag dan kom ik af en toe hier en dan vertel ik een verhaal aan absoluut even saaie mensen allemaal. Waarom leven wij zo'n saai leven met elkaar? En ik ben me er ook terdege van bewust dat op het moment dat het niet zou bestaan, dat Christus niet voor ons gestorven zou zijn, dat ik dan beter iets compleet anders had kunnen gaan doen. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Als wij niet hopen op Christus, met het oog op het volgende leven, met het oog op de hemel, op de opstanding met Christus, dan zijn wij de mensen waar je het meeste medelijden mee zou moeten hebben. Amen. Het meeste medelijden. Wij hopen niet alleen voor dit leven op Christus. En wat Christus voor ons heeft gedaan op Golgotha, hoe hij onze zonden droeg en hoe hij opstond uit de dood, hoe net als voor Petrus, dat ook wij hem misschien wel verachten, dat wij misschien ook wel hem ontkenden en dat hij toch voor ons staat en zegt, ik wil vrede met jou en ik hou van jou, ik ben voor jou gestorven. Daarom hebben wij een levende hoop die de wereld ons niet af kan nemen. Ook al lijden we nog zoveel. Ook al lijden we nog zoveel. Zoals Paulus zegt, ik sterf elke dag. Elke dag sterf ik opnieuw, zegt hij in 1 Korinthe 15, vers 31 en 32. Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Met andere woorden, Paulus' leven was bij tijden zo moeilijk. En hij moest zo lijden, net zoals al deze christenen in deze brief die we vandaag met elkaar lezen. Dat hij zei, wat zou ik daarmee in vredesnaam bereikt hebben op het moment dat ik geen hoop had? Op het moment dat er niet een leven na dit leven was. Op het moment dat Christus daar niet was voor mij. En die onuitsprekelijke vreugde die wij hebben in Christus, dat is zoveel meer dan dat de wereld bieden kan. En dat de wereld verzadigen kan. Dus wanneer de mensen ons vragen vandaag, verdedig jij jezelf als christen? Zeg jij ons nou eens, waarom doe je zo gek? Waarom doe je wat je doet? Waarom leef jij het leven wat je leeft? Dan mogen wij zeggen, wij hebben een hoop in ons. Een levende hoop die de wereld niet heeft. En wij weten dat als wij hier straks klaar zijn in dit leven, wat wij ook doen, waar we ook zijn, hoeveel wij ook geleden hebben in dit leven, dat Christus een plaats aan zijn tafel voor ons heeft voorbereid. Amen. Maar toch blijft het zo moeilijk. En er blijven zoveel mensen in onze omgeving zijn die ons niet begrijpen en die ons niet willen begrijpen, die niks met ons te maken willen hebben, die niet denken zoals wij denken, die het liefst hebben dat wij over 10 of 20 of 50 jaar er niet meer zijn met z'n allen. En ik heb ook in mijn persoonlijk leven zoveel meegemaakt. Ik heb vroeger, als 15-jarige jongen, heb ik in een hanggroep gezeten een tijd. En allemaal hele gave, kikke mensen en zo. En als ik nu hoor wat die mensen over mij denken, dan ben ik gek geworden. Dan ben ik echt gek geworden. Dan ben ik, ofwel, ik ben helemaal gek geworden, ofwel, men wil helemaal niks meer van mij weten. En ik ben dan die persoon, die rare persoon die zich gebekeerd heeft. Die Jezus achterna loopt opeens. Of mensen hebben medelijden met me. Mensen die zeggen van, ah, je had zoveel talent. Je had zoveel talent. Waarom heb je dat weggegooid? Waarom wil je theologie gaan studeren? Wat doe jij? Dan krijg je altijd van die reacties. Van, ah, kan je daar wel een goede baan mee krijgen? Dan zeg ik ook van, nou, waarschijnlijk niet. Nee. Maar ik geloof dat we dat allemaal erkennen. Dat we allemaal in situaties terechtkomen in onze levens waar andere mensen tegen ons zeggen, waarom doe je dat toch? Waarom doe je dat toch? En het kan soms zo moeilijk zijn. Zo moeilijk. Het kunnen soms ook mensen zijn die zo dichtbij staan. Goede vrienden die de oude versie van jou leuker vonden dan de nieuwe versie van jou. Of familieleden die je niet meer willen spreken omdat je Christus volgt. Omdat je niet meer wandelt zoals de wereld wandelt. Maar omdat je hebt gekozen om Christus te volgen. En dit is soms zo moeilijk. Dat je er niet bij hoort. Dat je niet meer geaccepteerd bent. Dat je niet kan zijn wie je bent omdat je Christus volgt. Dat je net zoals de christenen in deze brief, dat je hoon draagt, dat je gehoond wordt, dat men je belachelijk maakt, omdat je de naam van Christus draagt. En misschien zit je wel in deze gemeente en je hebt net zoals ik soms de impuls van, ah, waarvoor doe ik het eigenlijk nog? Waarom doe ik dit? Waarom wil ik al dit leed nog verdragen? Waarom wandel ik eigenlijk nog omwille van de gerechtigheid? Waarom wil ik rechtvaardig wandelen? Want het is zo zwaar en ik zou er zo graag bij horen. Net als kleine jongen met die trui wil ik ook zo graag de Bijenkorf-versie hebben van dingen. En ik woon in een studentenstad, Leuven, met 50.000 studenten. En soms word ik 's nachts wakker van een groep lallende en dronken studenten. En dan denk ik wel eens van, ik zou er zo graag een keertje bij horen. En ik zou zo graag ook een keer op die manier wandelen. En dat geïdealiseerde leven. Ik zou dat ook zo graag hebben. Waarom doe ik eigenlijk nog wat ik doe? Waarom hou ik dit toch vol? Laat ik er anders maar gewoon. Soms denk ik wel, als in momenten van zwakte, denk ik wel, laat ik er anders hou ik er maar gewoon een jaartje mee op. En dan proef ik even het goede wat de wereld te bieden heeft. En dan verzin ik daarna wel een leuk bekeringsverhaal of zo. Weet je, waarom wandelen wij omwille van de gerechtigheid? En in dat soort momenten dan als het moeilijk wordt, dan ga ik altijd terug naar dit gedeelte. En dan vertelt Petrus u en mij dat er een hoop is in ons die de wereld niet heeft. Een hoop die niemand anders ons bieden kan. Een hoop waardoor Petrus kan zeggen, wie kan u nog echt kwaad doen? Ook al maakt u zoveel ergs mee. Ook al verlaat uw familie u, ook al wil niemand meer iets van u weten, wie kan u echt kwaad doen? Want die onuitsprekelijke vreugde die wij hebben in Jezus, die kan niemand ons afnemen. Die kan niemand ons afnemen. En Jezus zelf, die heeft ons gelukkig geprezen, omwille van dat lijden. Petrus zegt, maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. En hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt, gelukkig prijzen, als dat Jezus in zijn bergreden ook ooit voor Petrus heeft gebruikt. Namelijk, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Die ongerepte erfenis die voor ons klaar ligt, die heeft de Heer zelf voor ons bereid. En daarom kan Jezus dit ook zeggen en daarom kan Paulus of Petrus dit ook zeggen. Dat wij gelukkig zijn, ook al lijden we omwille van de gerechtigheid. Ook al moeten we dit allemaal meemaken, ook al zijn er zoveel mensen in onze omgeving die ons niet meer zien staan omdat we anders zijn dan zij zijn. Omdat Jezus weet wat er voor ons klaar ligt. Omdat Jezus weet wat er komen gaat. En ik geloof dat het evangelie van Christus is niet een evangelie wat stopt bij deze wereld. Het evangelie van Jezus is niet een leven wat gericht is op welzijn en genot in dit leven. Er zijn zoveel mensen die sterven, moeten sterven, omdat ze voor Christus kiezen, omdat ze niet bereid zijn om Christus te laten gaan. Zoveel mensen die huis en haard moeten verlaten, omdat ze de naam van Christus dragen. En dan toch kan Jezus tot hen zeggen, jij hebt een hoop in jou die de wereld niet heeft, omdat jij mij volgt en ik heb een plaats voor jou aan mijn tafel bereid. En ik zou je uit willen dagen vandaag en de komende tijd om na te denken met mij en te kijken naar je leven en te kijken, kom ik ook in dit soort situaties? Zijn er ook situaties in mijn leven waarin andere mensen het mij moeilijk maken omdat ik christen ben? Andere mensen mij niet willen, dat ik er niet bij mag horen omdat ik christen ben? En hoe reageer ik in dit soort situaties? Wat doe ik? Hoe verhoud ik mij hiertoe? Verstop ik de naam van Christus in dat soort situaties? Ik heb het zelf vaak genoeg gedaan. Probeer ik het weg te stoppen? Probeer ik er net zoals bij mijn trui op de basisschool, probeer ik er maar een jas over aan te doen, zodat niemand die trui hoeft te zien? Of draag ik die trui, die naam van Christus met trots? Ook al moet ik er nog zoveel voor lijden. Ook al word ik er nog zo raar om aangekeken. En zie ik lijden omwille van de gerechtigheid ook als onderdeel van mijn roeping als christen? We zien dat Petrus die omschrijft het lijden omwille van de gerechtigheid als een roeping. Iets waarin je Christus mag volgen, waarin je je Heer mag volgen. En zo zegt hij, het is een blijk van Gods genade waarin u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Hoofdstuk 2, vers 20. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hij hoonde niet terug. Met andere woorden, als we kijken naar onze roeping in Christus, waartoe we geroepen zijn, dan is er zo vaak, is het, wat is je roeping? Ik ga spreken. Wat is je roeping? Ik ga onderwijzen. Of ik ga in het kinderwerk ga ik dingen doen. Dat is mijn roeping. Of mijn roeping is om hier te zingen op het podium. Of om te evangeliseren daarbuiten. En om andere mensen zo dicht als maar kan bij Christus te brengen. En het is allemaal heel goed dat wij die verschillende roepingen hebben. Maar mijn vraag aan u vandaag, is het ook onze roeping om te lijden omwille van de gerechtigheid? Zien wij dit ook als roeping? Want soms is de naam van Christus is net zo'n trui als die ik op de basisschool aan had. Een trui waarin andere mensen tot je zeggen van je ziet eruit als een clown. Je ziet er werkelijk waar, je ziet er belachelijk uit. En je mag er niet bij horen omwille van die trui. Je mag niet zijn wat ik ben. Je mag niet bij de groep horen. Je mag er niet bij horen. Zo vaak is de naam van Christus ook zo'n trui. En ik zou je de vraag willen stellen deze dag. Probeer je die trui dan te bedekken? Probeer je die trui dan weg te stoppen? Of draag je die trui met trots? Draag je die trui met een grote trots en met een onuitsprekelijke vreugde, omdat een heel bijzonder persoon deze trui voor jou heeft gekocht? Niet mijn moeder, ook niet de uwe, maar Jezus Christus met zijn eigen kostbaar bloed. En ik zou af willen sluiten met de woorden van Paulus, Titus 2, vers 11 tot 13. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de grote God en onze redder Jezus Christus. Die de mooiste trui die hij maar had kunnen maken voor ons heeft gekocht met zijn eigen bloed. Amen.